Welkom bij Culture Coated, de podcast over boeken en auteurs op Radio Benelux in samenwerking met Boeken.café. Jouw gastheren zijn Wim Willems en Bart Das.
Uitgeverij Lano en ikzelf, wij zijn, ja, dit is onze plaats in de wereld, denk ik. Wij zijn lokale spelers, hè. En optornen tegen het geweld van die film, dat leek ons onmogelijk. Dus we zijn uit dat vaarwater gebleven.
Ja, want ik stel me ook soms de vraag, er worden in Vlaanderen, in België, mooie boeken gemaakt, goede boeken. Bijvoorbeeld, ik denk gewoon aan het boek van Randy Newman, van Wouter Bulcari, iemand die ook van Gent is. Ik vraag me altijd af, waarom kan dat niet vertaald worden? Want volgens mij zijn er in Amerika of in Engeland, of noem maar op, of in Frankrijk, of noem maar op... toch wel heel wat mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn.
Ja, dat is een moeilijke, hoor. Ik heb tot nu toe, als je kijkt naar de boeken voor volwassenen, non-fictie, die ik heb gemaakt, dat zijn allemaal boeken met een Vlaamse inslag. Ik bedoel, dit gaat over mensen van bij ons die ergens iets meemaken. Sweethearts, Vlaamse meisjes met een geallieerde soldaat. De Belgen in Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog. De landgenoten op de Titanic. En je hebt gelijk, af en toe komt er dus de vraag van, ja, is jouw boek ook in het Engels verkrijgbaar? Nee, mijn boek is niet in het Engels verkrijgbaar. En dan is de reactie, oh, that's a pity. Het is jammer, maar helaas. Weet je, om zo'n boek te vertalen, om een Engelse versie van zo'n boek uit te brengen, dat kost stukken van mensen. En ja, je moet uit de kosten komen. Je moet winst maken. Dus wie gaat zo'n boek uitbrengen? We hebben het onder meer geprobeerd. We dachten dat dit een project was dat wel enige kans maakte in de Engelstalige markt, namelijk Belgen maken bommen, dus de Belgen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is ook niet gelukt. En waarom lukt het niet? Omdat een Britse partner twijfelt aan de commerciële haalbaarheid daar. Het gaat, en ik snap dat eigenlijk ook wel. Kijk, het gaat over mijn boek Belgen maken bommen gaat over Belgen die naar Engeland vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als je zo'n boek op de Engelse markt brengt, moet je geen boek maken over Belgen die naar Engeland vluchten, maar moet je een boek maken over... Je moet dat bekijken vanuit een ander standpunt, namelijk de Belgen, ginder, die komen naar ons toe. Wij, dat zijn de Britten, is de Britse lezer. Dus het uitgangspunt is al anders. Het zijn de Belgen die naar ons komen, terwijl mijn boek gaat over wij die naar hen gaan. Ik weet niet of ik mij een beetje duidelijk
maak. Ja.
Dus het is meer dan vertalen, het is bewerken. En dat wordt zo'n ingewikkeld en daardoor ook duur proces. Ja, dat mensen gaan afhaken. Ik kan dat jammer vinden, en ik vind dat ook jammer. Maar ik begrijp dat ook wel. En aan de andere kant, want dan zeggen mensen tegen mij, ja, maar je moet uw boeken wat commerciëler bedenken. Je moet ze wat meer open trekken naar een internationale markt. Ja, dat is nu net iets wat ik niet wil. Ik denk dat de sterkte van mijn boeken, tegelijkertijd ook de beperktheid van
jouw
mijn boeken
eigenheid,
is...
Hè?
Ja, maar dat ze hier spelen. Dat ze over ons gaan. En dat is het succes van mijn boeken hier, maar dat maakt ook dat ze internationaal minder een kans maken. En als ik zeg minder een kans maken internationaal, dan betekent dat ook zelfs Nederland. Hè? In Nederland is niemand geïnteresseerd in mijn boek over de Vlaamse seizoenarbeiders. Waarom niet? Het zijn de Vlaamse seizoenarbeiders. De Belgen op de Titanic, mijn tweede Titanic-boek. Wat hebben we gedaan? Daar hebben we van gemaakt, de Belgen en de Nederlanders op de Titanic. Gewoon om die Nederlandse markt er ook bij te betrekken. En dat is behoorlijk gelukt in dit geval. Maar ik ga niet, als ik met een 100 jaar gezinsgeschiedenis, mijn meest recente boek hier, toen ik nog heel gewoon was. Ik had dat kunnen opentrekken. En ik had iets kunnen vertellen over Nederlandse gezinnen. Maar dan zit je in een andere cultuur. Dan ook als je wat zegt over het onderwijs. Ik zeg in mijn boek een en ander over het onderwijs. Dan moet je daar ook het Nederlands onderwijs, wat iets totaal anders is dan het onderwijs bij ons, bij betrekken. Dus je maakt een boek dat dan weer zo breed wordt, dat een lezer in Vlaanderen zich minder aangesproken voelt. Dat de lezer in Nederland zich ook minder aangesproken voelt. Dus ik blijf op dit ogenblik het liefst bij iets
maar, is
dat
het
goed werkt.
Is het boek in het Frans uitgebracht? Want Franstalig België, hoe staan die met jou over jouw boek?
Nee, mijn boek is niet in het
Frans. Dat is toch vreemd? Frans.
Ja, dat is een beetje vreemd. Al aan de ene kant is dat vreemd, want de Gezinsbond is vandaag een Vlaamse organisatie, maar was ooit een nationale, tweetalige, nationale organisatie. Ik weet dat er even over gesproken is om er een Franstalige, een Franse versie van te maken, maar ook daar weer zit je met cultuurverschillen. Je zou eigenlijk, je kunt dat boek ook niet gewoon vertalen naar het Frans. Je zou dingen ook anders moeten gaan schrijven. Want je hebt het over onderwijs, je hebt het over aspecten van gezinsgeschiedenis die in het Franstalige landsgedeelte compleet anders of behoorlijk anders zijn gaan lopen dan in Vlaanderen. Dus, ja.
Maar dat kan je ook over schrijven, hè, Dirk. Dat kan je in je boek, hoe dat het in Franstalig België zou gaan.
Maar de vraag is, we weten vandaag dat de sterkte van mijn boeken is dat ik echt op de huid zit van de Vlaamse lezer. Als ik die afstand groter maak en daar de Belgische lezer van maak en ook iets vertel over Wallonië en zo, dat die band, die een groot stuk van mijn succes is, dat die band met die Vlaamse lezer minder strak wordt, minder dicht wordt. En dan kies je, en let op, ik doe dat niet alleen, ik doe dat echt in samenspraak met mijn uitgever, dan kies je toch voor die directe band.
De Titanic is bijvoorbeeld ook niet in het Frans uitgebracht.
Is ook niet in het Frans.
Eigenlijk moet dat toch meer kans maken.
Ja en nee, ook daar kan ik iets over zeggen, namelijk, er zat maar één Waal aan boord van de Titanic. Dus 27 landgenoten, 25 Vlamingen, één vrouw uit Brussel, een Franstalige weliswaar, en één echte Waal uit Spa. That's it. En dan moet je een keuze maken. En je merkt ook vandaag, ik volg dat, hè. Als er in Wallonië iets wordt geschreven over de Titanic, dan wordt altijd verwezen naar die ene Waal aan boord van. Daar wordt amper iets gezegd over Vlamingen. Ik begrijp dat ook. En wij hier, als hier in Vlaanderen wat wordt gezegd over de landgenoten op de Titanic, wordt er amper verwezen naar die Waal of zelfs naar die Brusselse. Ja, zo zitten wij, zo zit ons landje in elkaar, zeker.
Ja, dat zal zo blijven. Neil Diamond.
Ja, daar ben ik al fan van toen ik nog, bij wijze van spreken, een luier aan had. Ja. Nee, het is iets later. Het is begonnen, denk ik, met die fantastische LP Jonathan Livingston Seagull. Weet je wel? Hè? De soundtrack bij de film. Ik denk dat ik al zijn platen heb. Dit is echt een wereldartiest. Hij heeft verschrikkelijk slechte dingen gemaakt. Hè. Hij heeft op bepaalde momenten, op momenten dat het minder goed ging, heeft hij ook plat commerciële platen gemaakt. Hij heeft een paar kerstmisplaten gemaakt die echt waar, die niet om aan te horen zijn. Maar hij heeft nummers geschreven die die tot de wereldliteratuur op het vlak van muziek betreft, daartoe behoren. Neil Diamond, zijn stem, ik heb hem maar één keer live gezien, maar ik ben blij dat ik hem heb gezien en helaas overkomt hem nu wat andere artiesten, wat heel veel mensen overkomt, maar Rob de Nijs in hetzelfde geval,
ja.
Parkinson, dus hij is hals over kop gestopt met optreden, wat zeer jammer is. Hij heeft, en ik ben kritisch hoor, hij heeft af en toe ook muzak gemaakt, maar hij heeft de voorbije jaren een paar zeer sterke platen gemaakt, vind ik, platen die hier in onze contreien in Europa niet zoveel hebben betekend. Men blijft altijd Sweet Caroline, ja. Wat is het allemaal, maar hij heeft andere dingen gemaakt en hij heeft ook een plaat gemaakt met covers. En dat zou je misschien niet verwachten van Neil Diamond. En toen ik dan hoorde dat hij een plaat maakte of zou maken met covers, dacht van oh jee, oh jee. Maar soms gebeurt het dat een cover verdomd goed gedaan is. En let op, in dit geval, het is een risico, het is een cover van de Beatles. Blackbird,
ja.
Dan moet je al stevig in je schoenen staan, vind ik, om dat te gaan coveren. Maar ik vind dat hij hier met verve slaat.
Ja, op zijn wijze, hè?
Op zijn wijze. En dat is wat hij moet doen, natuurlijk. Hij moet niet gaan imiteren, hij moet Neil Diamond zijn. Zeer akoestisch, zeer goed gedaan. Hier overtuigt hij mij van zijn vakmanschap. Ook al is dit maar en maar, je ziet mij teken doen, tussen aanhalingstekens. Ook al is dit maar een cover.
Ja, maar een mooie cover.
Ja.
Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. To the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. To the light of the dark black night. Black night. Into the light of the dark black night. Into the light of the dark black night.
Jawel, de cover van de Beatles, Blackbird. En ja, Neil Diamond heeft dat op zijn eigen Neil Diamonds gedaan. Hè?
Ja, mooi.
Ja.
Ik ben fan en ik blijf fan.
Ja, jij bent ook wel een groot muziekliefhebber. Hè? Hoe belangrijk is muziek in jouw boeken? Gebruik je wel eens muziek?
Ja, en ik moet u zeggen... Het heeft enige tijd geduurd voor ik het zelf in de gaten had. Het heeft te maken met mijn boek Sweethearts. Dus het vorige boek over de Vlaamse meisjes, ja. met de bevrijder. Dus wat doe ik in dat boek? Ik beschrijf hoe die meisjes hun Engelse soldaat hebben leren kennen. En heel vaak is dat gebeurd in een muzikale context, namelijk op een bevrijdingsbal. En die sweethearts die noemen allemaal in hun verhalen noemen die een liedje. We'll Meet Again. En iemand anders zegt iets over Vera Lynn. En zo worden er titels van liedjes genoemd. Ah, we hebben elkaar leren kennen op Don't Fence Me In. Bing Crosby. En ik noteer dat allemaal en dat staat in mijn boek. Tot er iemand, Eva Goody Falkenbach. Eva Goody is kleindochter van een sweetheartskoppel. Zij is zangeres bij het Vlaams Radiokoor. En zij contacteert mij en zegt: realiseert jij u wel dat jij heel veel muziek vernoemt in uw boek Sweethearts? En ik was mij daar niet van bewust. En ze zei: zouden we daar geen programma rond maken? En we hebben dat gedaan. We hebben een Sweethearts-vertelling gemaakt met de muziek uit het boek. Live gebracht, hè? Dus door twee zangeressen en een pianist. En, dus Eva Goody en Lieve Mertens. En muziek is aanwezig, klaarblijkelijk, in Sweethearts. Onbewust. Het is niet dat ik het er... Maar af en toe steek ik het er wel met opzet in. Ik heb daarnet het verhaal verteld van Catherine Tickell in mijn reisgids over Noordoost-Engeland, Noord-Engeland. Waar ik dan zeg van, dit is lokale muziek, daar moet je toch kennis mee maken. Maar ik heb het nooit echt, voor de rest nooit echt, denk ik toch niet, nooit echt bewust gedaan. Af en toe zeg ik wel iets.
Zou jij ooit een boek schrijven van een of andere muzikant?
Ik zeg nooit nooit, natuurlijk, maar je bedoelt de biografie schrijven van een...
Of iets over een
muziek. Ik heb het al gedaan, hè. Ik heb de biografie geschreven van Koen Krukke. Koen is een goede vriend, al jaren. En toen hij 50 werd, dat is ondertussen ook al enige tijd geleden, was daar het idee om een biografie uit te brengen. Overigens ook bij uitgeverij Lano, en ik heb die geschreven. En dat is voor mij vooral een oefening geweest in luisteren en in schrijven. Voor alle duidelijkheid, het is niet mijn ambitie om dat soort boeken te schrijven. Het was een goede oefening. Ik heb dit graag gedaan. Het was zeer leerrijk. Maar het is niet... Ik weet niet of je mij begrijpt, maar het is niet mijn boek. Het is niet mijn eigen boek. Het is iemand met wie ik uren en uren samen zit, die mij zijn leven vertelt. En ik maak daar dan, met mijn vakmanschap, maak ik daar dan een boek van. Nogmaals, het was een goede oefening. Maar ik wil vooral mijn eigen boeken maken. Nu... Wie weet wat komt er nog allemaal op mijn pad. Hè? Misschien komt er een once in a lifetime kans. Ja, en dan moet ik die grijpen zeker. Hè?
Ja. Zou jij bijvoorbeeld over Gent een thriller kunnen schrijven? Zoiets als Wouter de Haarse over Brussel schrijft. Maar,
er zijn toch al wat thrillers geschreven die in Gent spelen. Dus ik weet niet of ik mij daar moet tussenwringen. Twee, weet ik niet of ik dat kan. Het is een oefening die ik al lang aan het doen ben. En ik groei langzaam maar zeker wel in de richting van een fictieboek. In de richting van een roman. Ik heb nog nooit een roman geschreven. Hè. Nogmaals, tot nu toe zijn dat altijd wat men wel eens noemt zaakboeken. Hè. Historische non-fictie is het. Maar ik heb toch al een paar keer, zeker met het boek Sweethearts. En ook zeker met het boek En toen kwam de vijand. Heb ik toch geprobeerd wat literair en wat mooie zinnen en wat spanning op te bouwen en zo. Ik ben daar niet ontevreden over. Ik denk dat ik nog veel beter kan, maar ik kan niet verhelen dat ik het idee heb van, ik moet ooit van ze leven, om het zo te zeggen, moet ik eens een roman schrijven. En ik heb wel wat ideeën. Dingen die ik wil vertellen. Maar ben er nog lang niet aan toe. Dus als ik een roman schrijf, zal ik al enige leeftijd hebben.
Ja, want eigenlijk zou je toch wel een thriller kunnen schrijven door het feit, jouw ervaring als journalist, je moet toch met politiemensen ooit gepraat hebben over moorden en zo.
Ja, maar er is meer nodig dan dat, hè. Je moet een goede plot hebben en je moet het kunnen schrijven. Ik weet niet of ik dat kan. Ik weet niet of ik een spannend verhaal kan. Ik weet dat echt niet. Ik heb dat nooit gedaan. Dan zeg je, hey, ja, je moet dat eens proberen. Wel, ik weet zelfs niet of ik dat moet proberen. Eén, omdat de markt van de thrillers vandaag toch wel behoorlijk uitgebreid is. Het is moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Het lijkt wel of iedereen een politieverhaal of een thriller wil schrijven. Dus ik weet helemaal niet of ik mij daar moet aan wagen. Ik heb op dit ogenblik zelfs veel leren het gevoel van blijf daar af. Dus voor anderen probeer een goed verhaal. Probeer die roman te schrijven, zeg ik dan tegen mezelf.
Ook niet als het moord in de Glamco Arena?
Nee.
Want de Gent...
Nee.
Goed, we gaan het over andere. Hoeveel boeken heb je eigenlijk al geschreven, Dirk?
Had je me die vraag eerder gesteld, dan had ik het kunnen... ik weet het niet, maar ik moet toch al een eind in de 30 zitten, denk ik. Ja, kinderboeken en volwassenen.
Zijn er boeken bij waar je niet tevreden over bent, achteraf gezien?
Wel, wel niet tevreden. Weet je, je wordt steeds ervarener in dit vak. En er zijn wel een aantal boeken waar ik op terugkijk en waarvan ik vandaag denk van, god, dit had ik beter kunnen doen of anders kunnen doen. Wat je ook ziet, zeer interessant toch, dat is hoe zo'n boek van 20 jaar geleden, als je dat vandaag vastpakt, dat je eigenlijk al ziet dat het enige leeftijd heeft. Je ziet aan het lettertype, je ziet aan het coverontwerp en zo, dat het al niet meer... Maar los daarvan, er zijn een aantal dingen die ik vandaag anders zou doen. En een van de grote uitdagingen vandaag is ook van multimedialer te gaan werken. Hè? Ik heb dat tot nu toe amper gedaan. En waarom? Omdat mij één de kennis daarvan ontbreekt. Ik geef dat eerlijk toe. Ik kan een boek schrijven, maar om daar dan meteen ook een podcast aan te koppelen of een tv-programma rond te maken met een productie of een radioprogramma rond te maken. Ik weet niet of ik dat allemaal kan. Soms denk ik van wel, soms twijfel ik daaraan. Maar anderzijds, ik heb ook niet de tijd. Ik heb mijn baan bij de krant. En daarnaast, want laat dit duidelijk zijn, ik heb mijn baan bij de krant, dat is nummer 1. En daarnaast heb ik die carrière als auteur en daarmee zitten mijn dagen vol. Maar multimedialer gaan werken, dat is iets wat absoluut nodig is. Ik heb het geluk gehad om een paar keer daarvan te proeven. Samen met Sven Spijbroek van Interne Keuken op Radio 1 hebben we rond mijn Titanic-boek een extra aflevering gemaakt van, nu ben ik even de naam van het tv-programma kwijt wat die maakte, rond historische gebeurtenissen. We hebben een programma gemaakt van 50 minuten. En er zijn al een paar keer tentoonstellingen rond boeken van mij gemaakt. Hè. Een van de mooie dingen die mij overkomen is, dat is bij het verschijnen van mijn eerste Titanic-boek, heeft de Sint-Pietersabdij in Gent een prachtige tentoonstelling gemaakt over de landgenoten op de Titanic. Ik heb mogen meewerken aan de internationale reizende Titanic-tentoonstelling die in Amsterdam is gekomen en waar ik dan het luik heb mogen meemaken de Nederlanders op de Titanic. Hetzelfde heb ik gedaan voor dezelfde tentoonstelling toen die in Brussel stond. Daar heb ik dan het Belgische luik voor gemaakt. En een paar jaar geleden heeft Talbot House in Poperingen, het prachtige kleine museum in Poperingen, een mooie tentoonstelling gemaakt, enfin, heb ik samen met hem mogen maken, rond mijn boek Belgen maken bommen, de Belgen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn zeer leuke dingen en je ziet ook dat werkt. Mensen zijn geïnteresseerd, mensen komen naar de tentoonstelling, kopen dan je boek en zo. Maar ja, tevreden, alles kan beter. Weet je, ik ben doodongelukkig als het eerste exemplaar van een boek bij mij thuis in de bus valt en ik het boek opensla, en dat gebeurt elke keer weer en ik ergens een fout zie staan. Hè. Gelukkig geen dt-fout, maar ergens een fout die de gewone lezer zelfs soms niet eens zal opmerken, maar waar ik dan enkele dagen doodongelukkig van ben. Mijn uitgever zegt tegen mij, er is geen boek waar niet een fout in staat. En dat is ongetwijfeld waar, maar het is wel erg als het in je eigen boek is natuurlijk.
Ja, die verhaal hoor ik wel meerdere keren. Hoe komt dat dan eigenlijk? Ja. Want er zijn 10 mensen, of 15 of 20 zelfs, die dat lezen.
Ja, dat is waar. Ik denk dat het uiteindelijk toch te maken heeft met de beperkte productietijd van een boek. Ik denk dan, laat dit boek nu nog een half jaar liggen. Lees het daarna opnieuw en dan ga je de fout zien. En zo is dat.
Maar dan gaat het ook veel meer geld kosten natuurlijk.
Oh, ja, natuurlijk. Ja.
En dat is natuurlijk het...
Nee, dat kunnen we ons niet permitteren. Nee. Maar het heeft gewoon daarmee te maken. Waarom staan er in de krant, verhoudingsgewijs gesproken, veel meer fouten dan in een boek? Wel ja, het wordt nu geschreven, het wordt nu nagelezen, het wordt nu gedrukt. Ja, dat is het voordeel van een online verhaal. Als er een fout staat, kun je binnen een paar seconden corrigeren.
Ja, je zei dat vroeger ook op teletext, hè? Hoeveel fouten dat daar ook kwamen. Nu is er hier in Nederland, heeft toch wel teletext op de tv.
Ja,
maar daar zag je ook heel veel fouten op staan eigenlijk. Ook gewoon door het feit dat het veel te snel gaat. Dirk, nog wat muziek zeker?
Ja, graag.
Traditioneel, Cheku Kane,
ja.
Mazel.
Wel, ik kende die man niet tot het huwelijk van Harry en Meghan. In Engeland. En dan speelt daar die zwarte muzikant, die cellist, op zijn cello. En ik denk van, wow. Die man komt trouwens uit een bijzonder muzikale familie. Zijn zussen spelen, ze spelen ook samen, hè. Ze hebben ook samen cd's opgenomen. Zijn zussen maken muziek op hoog niveau. Dit is gewoon de familie Von Trapp. Maar echt fantastisch. En hij heeft een prachtige cd uitgebracht met ik zeg cello, maar het is eigenlijk cello muziek. En daar staat onder meer dit op, een traditional in een bewerking van Edward Elgar. Prachtig stukje traditionele muziek. Alleen op dat ene instrument. Er zijn twee instrumenten waar ik ontzettend van hou. En dat is de cello 1, en dat gaan we nu horen, en de saxofoon. En dat zijn volgens mij ook de twee enige instrumenten die kunnen wenen, die kunnen huilen. Ik krijg daar in Gent, waar ik vandaan kom, noemen we dat kikkenvlees. Ik weet niet of je begrijpt wat
kippenvel is dat hier?
Kippenvel, ja. Voilà. Daar krijg ik kippenvel van.
Oké, hier komt hij. Thank you. Ja, prachtige cello. Dirk, we gaan het nog eens hebben over jouw boek, ook over jouw lezingen. Want je vertelde me straks dat je een paar weken geleden hier in Paal was.
Ja, ja, klopt. Ja.
Om een lezing over jouw nieuwe boek.
Over dit boek, ja.
En hoe was de reactie?
Heb je het
gemist? Ja, ik wist het niet. Van wie ging dat uit dan?
De Gezinsbond. De Gezinsbond had mij uitgenodigd om daarover te...
En waren de mensen enthousiast in Paal?
Ja, ja, weet je... wat ik altijd hoor na mijn voordrachten is... We hebben ons herkend. Mensen zeggen mij van... Ja, je hebt daar iets verteld en ik heb dat ook meegemaakt. Of, je hebt daar iets verteld... Ik heb het niet zo meegemaakt, maar ongeveer. Of bij mij was het toch net iets anders, of zus, of zo... Het gaat uiteindelijk, en nogmaals, initieel was dat niet mijn bedoeling, maar het gaat over vroeger. Het gaat over een stuk geschiedenis die veel mensen hebben meegemaakt. En dat spreekt aan. En dat spreekt vooral aan in een tijd als deze. Nostalgie, om het misschien daar even over te hebben, nostalgie duikt vooral op in periodes dat het minder goed gaat. Want wat gebeurt er vandaag? We verlangen naar een periode waarvan we denken... want het is niet zeker of het zo was... maar waarvan we denken dat het beter was. Toen geluk nog heel gewoon was. In coronaperiode. In coronaperiode waarin we zeggen van... potverdorie, ik verlang naar de periode... dat we ongebreideld elkaar mochten zien. Dat we mochten knuffelen en zoenen... en naar de bioscoop gaan... en niet verplicht waren van een mondmasker te dragen... en elkaar een hand mochten geven... en gaan en staan waar we wilden. Oekraïne, precies hetzelfde. We verlangen naar een toch wat onbezorgdere tijd. Ja, alsof die vroeger zo onbezorgd was, hè? Maar in onze herinnering. Want dat is een merkwaardig vermogen van mensen, dat is dat als ze dat terugdenken aan vroeger, teruggrijpen naar vroeger, dan gaat het meestal, is dat meestal een teruggrijpen naar positieve dingen. En ik ben maar blij dat we dat kunnen, want stel u voor dat we hier zouden zitten kankeren over van, weet je wel. Let op, hè? Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het tijdsgarnier waarin je je overgeeft aan nostalgische gevoelens. Ik kan mij voorstellen dat als je eind van de jaren 40, begin van de jaren 50 dit gesprek voert, met die Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, dat je daar dan misschien anders over denkt. Maar wij slagen er vandaag toch in om die wat negatievere dingen eruit te filteren. En een heel concreet voorbeeld is dit. Onlangs maakte ik een lange wandeling met mijn broer en mijn zus. En we hadden het over onze ouders, die er allebei al lang niet meer zijn. En we hebben herinneringen opgehaald. En weet je nog dit, en weet je nog dat. En dat was zo leuk. We hebben het, tijdens die wandeling die een paar uur heeft geduurd, en dat gesprek dat zo lang heeft geduurd, niet één keer gehad over het aftakelingsproces van onze ouders. Mijn vader is overleden aan kanker. Mijn moeder is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Dat is een lijdensweg geweest. We hebben het niet één keer daarover gehad. We hebben het alleen maar gehad over...
Weet je, die vakantie, mooie dingen.
En over de mooie dingen. En dan denk ik van, het is mooi dat mensen dit kunnen. Want stel je voor dat je, in het geval van mijn vader... Het was onlangs 20 jaar geleden dat hij overleden is. Dat je in het geval van mijn vader nog altijd in die droefenis... En dat zegt men wel eens, hè, na verloop van tijd. Het gaat niet over. Hè. Laat me dit heel duidelijk stellen. Dat gemis gaat niet over. Maar het verdriet neemt, wordt weggeduwd, in ons geval toch, door leuke herinneringen, door aangename herinneringen. En ik ben maar blij dat we dit hebben, dat we dit kunnen doen. Want anders zou het maar triestig leven zijn natuurlijk. Als je terugdenkt aan mensen die er niet meer zijn. Ja, die zijn allemaal dood, hè.
Ja, maar als je dus de cover bekijkt, hè, ja, van jouw boek. Ik weet niet, welk wagen is het?
Ik was hier even...
Een Summian of zo?
DKW.
DKW. Dan zie je dat gezin, hè, ja, picknicken.
Ja, onbezorgd.
Dat is onbezorgd. Ja. Geen gsm bij. Want tegenwoordig is iedereen met zijn smartphone bezig, ja, berichtjes aan het sturen. Ja, ik word er ook regelmatig op de vingers getikt van... Ja, je zit veel te veel op je smartphone. We leven in die tijd, maar... Dit is ook wel een foto waarin dat je gaat huilen van blijdschap.
Ja, het is een foto die een bepaald gevoel oproept. Een gevoel van vrijheid, geborgenheid, simpliciteit, eenvoud. Dus ja, ja, de tijd dat geluk nog heel gewoon was. Toen konden we nog in de berm van de weg picknicken. Vandaag moet je dat niet meer doen of je wordt doodgereden. Bovendien ligt die berm vol met spullen waarmee je niet wilt geconfronteerd worden. Dus ja, dit kan niet meer.
Wie heeft die foto...
Het is een foto uit een archief.
Die heb je zelf gekozen? Of hebben ze...
ik heb alle foto's die je in het boek vindt zelf gekozen. Ja. Natuurlijk, de foto voor de cover heb ik ook zelf gekozen, maar dan ga je uiteraard in overleg met de uitgever. En weet je, dat is een heel proces. Hè? Als je de coverfoto kiest, dan worden daar ook mensen bij betrokken die je boek moeten verkopen. Hè, dus de verkoopsafdeling van de uitgeverij heeft daar ook een zegje over. Hè, de vraag is van, hallo, denken jullie met deze cover, met deze foto op de cover, dat jullie dit boek gaan kunnen verkopen? En als men daaraan twijfelt, dan wordt er gediscuteerd. En dan is de vraag van, wat gaan we doen opdat we een, alweer met een lelijk woord, commerciëlere cover zouden kunnen maken?
Ja, dat boek, hoe denk je, hoeveel is er meer verkocht van? Want ik denk dat er heel veel mensen dat gewoon ook gekocht hebben om met de tijd om terug die rust te vinden. Die hele mens...
Weet je, we hadden dat niet verwacht. Dit boek gaat nu naar zijn zevende druk toe.
Zevende druk?
Ja, dus we zitten in Vlaanderen. Ik weet het niet precies, maar ik denk rond de 15.000 exemplaren. Dat is zeer goed, hè.
15.000?
Dat is zeer goed.
Dat is dan een top 3?
Nee. Jawel, dat is natuurlijk wel zeer interessant wat je nu zegt. Je komt in die top als je op dat specifieke moment dat die top wordt gemeten, die week, piekt. Dus ik geef een voorbeeld. Als je een jaar lang op de 11e plaats staat, ja, dan sta je niet in de top 10, hè?
Nee.
Maar kun je wel het meest verkochte boek van het jaar hebben, hè? Snap je wat ik wil zeggen?
Ja, snap ik, ja.
Dus als je kunt vandaag de absolute nummer 1 zijn, met gigantische verkoopcijfers, en dat 2 of 3 weken volhouden, en dan de 4e week uit de top 10 vallen. Ja, dat kan gebeuren. Dus je kunt eigenlijk maar beter zeer lang op nummer 11, of op nummer 15, of op nummer 20 staan, met een constant cijfer, en bij wijze van spreken een jaar later daar nog altijd staan. Dan heb je het meest verkochte boek, hè? Maar sta je niet in de top 10. En dat is wel spijtig natuurlijk, want door niet in de top 10 te staan, mis je de reclame die met zo'n top 10 gepaard gaat. Mensen zien die lijstjes, zo werkt dat nu eenmaal, en zien jouw boek daarin staan en zeggen, oké, dat boek moet ik misschien kopen. Je wordt geconfronteerd met een boek omdat het in de top 10 staat. Je wordt niet geconfronteerd met het boek dat op 12 of op 13 staat. Maar wat misschien op de lange termijn, en dat is bij mij het geval, meer verkoopt.
Ja. Heb je daar alle pers mee gehaald met het boek?
Nee.
Nee.
Ik haal nooit alle pers. Ja, dat is raar. Ik zit zelf in de pers. Ik weet een beetje hoe het werkt, maar soms denk ik ook, ik heb geen idee hoe het werkt. Ik ga je een ander voorbeeld geven in mijn Titanic boek. Ik ontmoet nog altijd mensen, maar heel concreet. Het was begin deze maand, in de nacht van 14 op 15 april, was het 110 jaar geleden dat de Titanic was gezonken. Dus ik heb daar op Facebook een post over gedaan en even melding gemaakt van die 27 landgenoten. Weet je dat er mensen zijn die reageren en zeggen, landgenoten op de Titanic? Ja, dan denk je van, potverdorie, ik heb er al 2 boeken over geschreven. Ik ben daarmee op radio en televisie geweest, her en der aandacht gekregen, grote artikels in de kranten. Nog zijn er mensen die dit niet weten. Ja, weet je, wat moet je doen opdat iedereen zou weten dat dit boek er is? Ik weet het niet. Billboards huren, 20 vierkante meter affiches laten plaatsen, dat is onbetaalbaar.
Ja.
Dus ik heb leren leven met het feit dat er nog altijd mensen zijn die weten dat dit boek er niet is. Maar kijk, het feit dat ik hier mag over vertellen vandaag, zal hopelijk als resultaat hebben dat er weer een paar mensen zijn die van dit boek afweten.
Ja. Gaan we het eens hebben over een kwartet? Dan gaan we terug naar muziek.
Graag.
Socrates.
Sinopolis, Socrates, ja. Weet je, ik luister heel veel naar de radio. Mag ik dat zeggen? Ook naar Clara.
Uiteraard.
De klassieke muziekzender van de openbare omroep. En ik ben Clara zeer dankbaar, omdat ik daar af en toe muziekjes hoor waarvan ik denk van, hey, wat is dit? En dan wil ik dat weten. En zo, enige tijd geleden, dit Griekse kwartet, gebouwd rond Socrates Sinopoulos. En hij is een lyra-speler. Een lyra is een oud snaarinstrument. Je zult het straks horen. Dat teruggaat tot in de Byzantijnse tijd. Hij heeft daar een kwartet rond gevormd. Dat is zo'n beetje... Ja, die cd's... als we nog mogen spreken over cd's in deze moderne tijd... zitten vandaag in de jazz-afdeling van platenzaken. Maar dit is zo'n mooie muziek. Zeer rustgevende muziek. En met die heel typische klank van de lyra. Mooi.
Oké, ik kom zien.
Thank you.
Ja, indrukwekkend, deze muziek van de Griekse band, kwartet eigenlijk. Ja. Ja, we zijn 11:45. We zijn bijna aan het eind van de uitzending. Ja, we kunnen nog uren doorpraten, Dirk.
Zo is dat, ja. Ik wil wel, hoor.
Dat weten we wel. Het was ook wel weer al heel boeiend. Vorige week had ik hier iemand van Evergem, die ken je misschien, Cindric de Dekker.
Nee, ik ken die niet. Die ken je... Evergem nu toch wel vlak naast de gemeente ligt waar ik woon.
Die schrijft boeken over de maan, heeft hij bijvoorbeeld geschreven. Die heeft ook een boek geschreven over de eerste atoombom. En altijd hebben Belgen daar iets mee te maken, ook met die eerste maanlanding. En wat me vandaag ook weer opvalt bij jou, dat jij ook over Belgen schrijft die wel iets betekend hebben in de maatschappij. Mm-hmm. En dat wij daar eigenlijk te weinig fier op zijn.
Ja. Weet je, wat ik graag doe, ik ben een verhaalverteller, hè, dat is één. En twee, vertel ik bij voorkeur een verhaal dat nog niemand kent. Het is altijd leuk. Ik moet een beetje opletten daarmee, hoor. Ik heb voor onderwijzer gestudeerd. Ik moet nog altijd... ik heb soms de neiging om mensen iets te willen vertellen. Maar weet je, of ik zal het anders zeggen. Ik heb soms de neiging om mensen iets te willen leren. Daar moet je mee opletten. Het mag niet lerend, belerend worden. Maar ik vertel wel graag een verhaal. En als ik met dat verhaal iemand kan verrassen. Als ik met zo'n verhaal iemand iets kan vertellen wat hij nog niet wist. Ja, dan ben ik blij.
Ja.
Dus ik hoop dat dat vanochtend misschien ergens ook zo is gegaan.
Ja, waar kunnen de mensen jou de volgende weken nog horen of zien?
Uit het hoofd. Ik ben maandag in Lichtaart.
Lichtaart, ja.
Ik ben donderdag in de bibliotheek van Blankenbergen. En de week daar, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet, sorry, uit het hoofd. Maar voor volgende week is het dat.
Ja.
Ik ben ook in Westerlo volgende week. Maar ik weet... dit had je mij vooraf moeten vragen, dan had ik een lijstje kunnen produceren. En de week daarna ook nog her en der. Maar als mensen googlen, gaan ze dat ook wel zien.
Als ze jou vragen hebben, mogen ze altijd vragen...
Absoluut.
Heb jij een mailadres of hoe moeten de mensen dat doen?
Mensen kunnen naar mijn website gaan. Dat is www.dirkmusschoot.be. Dirkmusschoot.be. En daar vinden ze een contactformulier. Dus contact is heel makkelijk. En ik antwoord altijd. Tenminste op ernstige vragen.
Oké. We gaan nog naar twee platen luisteren die jij gekozen hebt. Je had er veel meer gekozen.
Op jouw vraag?
Op mijn vraag, ja, maar... Het is natuurlijk altijd hier zo boeiend dat je...
Nooit aan de muziek toekomt.
Aan de muziek toekomt, nee. Ja. Want we hebben altijd heel boeiende mensen. We zoeken dat ook en wij vinden ook altijd dat we hier bij Culture College creatieve en boeiende mensen moeten hebben. Daar leren wij ook het meeste van. En je zei ook straks dat je leraar gestudeerd hebt. Mm-hmm. Dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Zas, daar gaan we mee beginnen.
Ja.
En we eindigen dan met Jan Rot.
Ja, Zas, het is een hit van het moment natuurlijk, maar zo mooi. Hoe eenvoudig, een jonge vrouw, hè, met een jazzy nummer, jazzy stem, ze schrijft haar nummer zelf in het Frans, wat niet direct de taal van Molière is, om een of andere reden. Ik weet niet waarom, niet direct mijn taal, maar dit is zo mooi en dat begrijp ik ook. En dan Jan Rot, ik weet niet, ga je die nummers na elkaar dragen?
Ja.
En dan Jan Rot. Ik volg Jan Rot, helaas vorige week overleden. Ik volg Jan Rot al jaren. Hij is niet de meest fantastische zanger, maar wel de meest fantastische, wat mij betreft, tekstschrijver in het Nederlands. En met dit liedje, wat je straks gaat horen, heeft hij in 2015 de Annie M.G. Schmidt prijs gewonnen. En ik wil toch graag nog even zeggen waar dit lied over gaat. Dit lied, daar probeert hij een antwoord te geven op de vraag van... Wat, als je niet lang meer te leven hebt, en het is hem helaas overkomen, wat zou je dan nog willen doen? En dan zegt hij, ik zou die nog willen ontmoeten, en ik zou dit nog willen doen, en ik zou dat nog willen doen. Daar gaat dit liedje over. Het is zo mooi, maar mensen moeten het maar eens beluisteren.
Oké. Dirk Muschot, mogen we jou heel hartelijk bedanken.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Misschien toch nog één vraag. Hoeveel boeken wil je nog schrijven?
Nog heel veel. Maar hoeveel dat er zullen worden, dat zal ervan afhangen. Dat zal afhangen van de inspiratie. En van factoren, alles. Hoe lang leef ik nog, hè?
Ja, misschien nog een idee voor jou. Flip Herwegen, die woont toch in Gent. Maak daar eens een biografie van.
Ja, is al gedaan.
Het is ook al gebeurd.
Ja, het is, ja, je moet opletten. Hè. Je moet geen boeken maken die al gemaakt zijn. Want dan, nee, dat is al gebeurd. Maar ideeën komen wel.
Oké, dankjewel. Hier komt nog Zas en Jan Rot speciaal voor jou. Dankjewel. Goed weekend.
Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouverais-tu les mots au-delà des fourbes apparences, derrière nos lourdes circonstances, sous nos masques cousus. Se cachent les fêlures de l'enfance, de l'enfance. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut. On goûte aux étoiles tout là-haut. On oublie nos certitudes, on chérit la solitude. À faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi. Enfin, allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego? Oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. Pour mieux se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance. De l'enfance, l'air de rien. On est pas mal tout là-haut. On goûte aux étoiles tout là-haut. On oublie nos certitudes. On chérit la solitude. À faire une escale tout là-haut. À nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice. On sait pourquoi.
Dit was een aflevering van Culture Coated, het boekenprogramma van Radio Benelux in samenwerking met boeken.café. Je kan live luisteren via radiobenelux.be en je kan natuurlijk abonneren op deze podcast via alle grote podcastplatformen. Je kan meer lezen en luisteren over de besproken boeken en ze aankopen op boeken.café. Graag tot een volgende uitzending.